Dit is de Offerte Podcast, waarin wij Thijs Leijners en Saskia Kerkhoff op zoek gaan naar diepe inzichten, platte trucs en technologische ontwikkelingen op het gebied van sales in het algemeen en offertes in het bijzonder. We leren van start tot CEO, van pitch tot handtekening over hoe je meer omzet kunt maken.
In deze aflevering 3 van het 3-luik, of misschien wordt het een 4-luik, over AI en sales duiken we de aanbestedingshoek in. Deze toch wel aparte tak van sport bespreken we met vriend van de show Fedor Klinkenberg. We kijken in de glazen bol en het toekomstperspectief wat mij is bijgebleven. We dirigeren straks een groep digitale agents om de noeste tenderarbeid te doen. Aanbestedingsteksten schrijven is nu al een redelijke walk in the park aan het worden. En het draait straks niet meer om onze hard skills. Soft skills, jongens, die hebben we nodig. Veel plezier.
Een verhaal over dino's, net voordat de komeet de dampkring inkomt. Zo voelt de aflevering een beetje die we in november 22 opnamen met Fedor Klinkenberg van Brainial. Ook toen hadden we het over AI en aanbesteding en ook toen kon je er al hele leuke dingen mee. 12 dagen na onze opname werd ChatGPT gelanceerd, wat een flinke revolutie teweeg heeft gebracht. Hoog tijd om even bij te praten over de stand van AI in aanbestedingsland. Waar staan we nou en waar gaan we heen? Fedor is founder van Brainial, een AI-gebaseerde aanbestedingsassistent om snel betere voorstellen te maken. Fedor, goed dat je er weer bent. Vriend van de show, officieel. Wat is de grootste verandering geweest in AI-land sinds de vorige aflevering die we met je opnamen?
Ja, je hebt het eigenlijk al ingekopt, Thijs. ChatGPT.
Dat was zo'n dingetje.
30 november kwam het uit.
En toen? Hoe is het je vergaan?
Alles achterhaald waar we het over hebben gehad, of niet?
Nou, ik heb wel de aflevering teruggeluisterd. En op zich hadden we die visie al wel. Hè? En wilden we ook al wel een schrijfassistent gaan maken. Maar met de komst van large language modellen is dat enorm in een versnelling gekomen.
Ja. Is je werk er moeilijker geworden of makkelijker?
Makkelijker, denk ik. Ja. Okay.
En wie bedoel je dan? Fedor's werk of het werk van mensen die aanbestedingen doen?
Laten we ze allebei pakken. Is jouw werk makkelijker geworden?
Het is voor ons gemakkelijker om dat op bepaalde punten in de technologie in te zetten om een versnelling te maken. En het is voor mensen ook makkelijker om hun werk te doen.
Ja. Ja, zou je kunnen zeggen dat het ook makkelijker uit te leggen is aan mensen omdat ze de basis beter snappen?
Exact. Mensen zijn ermee gaan spelen en hebben zelf ingezien en ondervonden dat het helpt op sommige vlakken. En daarmee is de acceptatie om AI in te zetten voor inschrijven op tenders gestegen.
Die is groter geworden, ja. Ja, ik vind het wel interessant, want ik heb heel erg de neiging om meteen het schrijfdeel in te duiken. Hè, omdat door de intro van ChatGPT we natuurlijk nu heel erg kunnen focussen op hoe schrijven we betere voorstellen. Maar goed, garbage in is garbage out. Hè, dus er moet wel goede input in ChatGPT en ook in... Nou, dan moeten we het zo eens even over hebben hoe jullie dat bij Brainial doen. Maar je moet het beest wel goede input geven. Dus ik wilde eigenlijk even terug naar het analyseren. Ja. Van waar zitten we op dit moment met hoe je AI kan gebruiken om goede analyses te doen voor een aanbesteding of van aanbestedingsdocumenten?
Ja, kan al op meerdere manieren. Dat kon vorig jaar al. Dus wat wij doen is dat organisaties zelf de onderwerpen kunnen vastleggen in het systeem waarop basis ze de analyse willen uitvoeren. Mm-hmm. Ja, dat kunnen bid-no-bid onderwerpen zijn. Van wat is de contractduur? Is er sprake van SROI? Ga zo maar door. Er kunnen ook juridische contractscanpunten zijn. Financiële punten. Domeinspecifieke punten. Ga zo maar door. Ja.
SROI zal social return on investment zijn. Ik weet niet. Sorry. Ik moest heel even nadenken, maar ik denk dat iedereen weet dat natuurlijk behalve.
Dat je dan 5% van de aanbestedingssom moet gaan besteden aan...
Juist. Okay. Ah, ja.
Bijvoorbeeld, en dat zijn informatiepunten die wel handig zijn om die te weten van tevoren.
Ja.
Wat wij dan al deden is informatie rubriceren en dat bundelen per onderwerp. En dan de meest relevante stukjes tekst met machine learning eruit halen.
Ja.
Dat is allemaal organisatiespecifiek. Waardoor je al razendsnel een tender kan kwalificeren en ook doorgronden. Omdat je dan als mens lees je document voor document. En dan kun je eigenlijk informatie over documenten heen doorgronden en sneller tegenstrijdigheden blootgelegd krijgen en additionele informatie tot je nemen.
Ja.
Helaas staan veel onderwerpen beschreven over documenten heen. Dus dat staat vaak niet gebundeld in één paragraaf en één document. Maar Dat komt op meerdere plekken voor.
Ja, dus dat je dan zegt, oh, er staat iets in het programma van eisen. En oh, er stond ook nog ergens een alineaatje in de leidraad. En er stond ook nog iets in bijlage 20. En dat moet je dan allemaal maar bij elkaar zien te vegen.
Juist.
Als mens. Ja.
Maar dat is typisch iets waar het menselijk brein zich niet zo goed verleent, maar AI zich heel erg goed verleent, toch?
Ja.
Ja, en in, ja, het afgelopen jaar zijn er een aantal dingen bijgekomen. Dat je het ook kan, automatisch kan laten samenvatten.
Oh ja.
En we hebben een soort van tenderdocumenten chat. Dat je vragen kunt stellen aan de documenten.
Mm. Hey, en als we dan eens even laten we even beginnen met die samenvatting. Wat laat je dan precies samenvatten? Of wat spuugt de tool dan uit?
Kunnen meerdere dingen zijn. Dus we kunnen die organisatiespecifieke onderwerpen laten samenvatten. Mm-hmm. Bijvoorbeeld, er zijn 16 paragraafjes uit 7 documenten gevonden over aansprakelijkheid. Druk op een knop, geef maar een samenvatting. Mm. Maar je kan ook de hele tender laten samenvatten, of alle criterium laten samenvatten, of alle stukken die gaan over de verzekering in deze aanbesteding. Mm-hmm. Dus noem maar op. Dus je bent ook als gebruiker van de tool vrij om onderwerpen te laten samenvatten die je maar wilt.
Ja. En wat is het voordeel van dat binnen zo'n platform doen ten opzichte van even die documenten gewoon door ChatGPT of Bart of Perplexity, whatever, welke tool halen?
Ja, inmiddels is het aantal documenten wat je aan een large language model kan geven ook gegroeid. En dat was altijd maar beperkt tot nog niet eens een document. Hmm. Wij hebben daar wel modellen tussen zitten, eigen modellen. Dus je stelt een bepaalde vraag, wij interpreteren die vraag. Wij gaan kijken welke onderdelen van die tender uit al die documenten relevant zijn. Dus wij vissen eigenlijk alle paragraafjes eruit. Of een tender nu bestaat uit 20 documenten of 4000. Die worden ook in ons systeem geanalyseerd. We halen de juiste passages eruit en die bieden we aan een large language model.
Ja, zij zijn een model. Jullie zijn gewoon wat meer gespecialiseerd in hoe je zo'n aanbestedingsdocument moet lezen.
Exact. Dus wij hebben veel meer domeinspecifieke toepassingen eromheen gebouwd, waardoor je veel doelgerichter tot samenvatten van informatie of tot het verkrijgen van informatie kunt komen.
Ik wil niet dat je je slecht gaat voelen over die tool. Want het is natuurlijk fantastisch. Waarschijnlijk voor geavanceerd gebruik. Maar is het niet zo dat je misschien de basis zou kunnen pakken met een GPT? Om die te maken, want daar kun je documenten aan geven. Daar kun je vragen stellen, dat soort instructies bij stoppen. Dat komt een beetje daarbij in de buurt al, hè? Word je er niet zenuwachtig van?
Nee, zeker niet. Die mogelijkheden zijn er ook. En je ziet ook dat binnen organisaties mensen zijn die met Microsoft Copilot veel zelf gaan ontwikkelen. Een aantal dingen kan ik daarover zeggen. Ik denk dat de use cases die je zou kunnen doen als organisatie, die zijn legio. Hè. Dus kijk goed wat je kan aanschaffen, wat al kant-en-klaar is. Mm. En waar dan nog de gaten zitten. En richt je vooral dan op die gaten. Anderzijds geloven wij wel in dat het heel erg industrie-specifiek en domein-specifiek gemaakt moet worden. En met domein-specifiek kun je dat tender-specifiek bedoelen. Mm. Of echt op die industrie waar die klant...
Specifiek voor de bouw of exact. Zoiets. Ja, precies.
Ja.
Want je zegt, de use cases zijn legio. Wat zijn, stel je bent niet een grote corporate die zegt, wij gaan hier eens eventjes serieus in investeren, maar je bent een mid-size MKB'er die denkt, wij willen ook wel eens inschrijven op een aanbesteding, maar ja, we hebben niet de resources op welke manier dan ook om meteen zo'n hele tool in te gaan richten. Hoe ga je dan... Wat kun je dan gebruiken in de markt, zeg maar, los van Brainial? Wat zou je die aanraden als ze nog niet klaar zijn voor jullie?
Dan kom je inderdaad in de ChatGPT-achtige omgevingen. Het nadeel alleen daarvan is dat de data die je daarin stopt, kan worden gebruikt voor trainingsdoeleinden.
Ja, dus open source.
Tenzij je de enterprise versie neemt en dan...
Want de privacyvoorwaarden zijn niet echt top. Ik geloof dat ChatGPT zelf, of OpenAI, belooft dat ze het allemaal niet vastleggen. Maar dat de voorwaarden daar niet zo heel erg duidelijk over zijn. Is dat juridisch nog... Daar zitten wel haken in ogen aan.
Wordt je koop over gezegd. Ja, zijn ze daar al verder mee?
Ja, ze zeggen dat ze het niet gebruiken voor trainingsdoeleinden.
Precies dat. De open het op, de blauwe ogen.
Er zijn een hoop toeltjes, hè? Daar ben ik dol op. Maar uiteindelijk zijn we ook op zoek naar de plek van de mens in het hele geheel. Wat is nu jouw visie daarop over hoe wij ons als, nou, als aanbesteders ons gaan gedragen? Wat gaan wij doen tussen nu en misschien over een jaar? Ik weet niet of je daar ook een idee bij hebt.
Ja.
Als inschrijvende kant vooral, denk ik, hè?
Ja.
Ja. Ja, wat overigens aan de inschrijvende kant geldt vaak ook voor de inkoopkant.
Ja.
Waar het denk ik naartoe gaat is, kijk, nu zijn we nog allemaal ons aan het bekwamen in het prompten en dat soort dingen. Ik denk dat dat redelijk gaat verdwijnen. We gaan in menselijke taal opdracht geven aan agents. Dus we gaan agent technologie inzetten die je complete opdracht kunt geven en die gaan zelf verzinnen wat ze moeten doen. Dus dat kan bijvoorbeeld, nou, die gaan de aanbestedingstukken analyseren. Die gaan kijken welke vragen ik moet gaan stellen aan de aanbestedende dienst. Die gaan alvast een conceptversie van de beantwoording schrijven. En die verzinnen dat zelf. En die zetten. En
dat zijn, even voor de duidelijkheid, dat zijn geen mensen, hè, die agents?
Nee, dat zijn geen mensen.
Nee.
En je krijgt er ook niet één. Ik denk dat vergelijkbaar is met huidige tenderteams. Er zijn behapbare tenders die door één persoon worden beantwoord. Maar je ziet al heel vaak dat er meerdere specialistische rollen betrokken zijn. En dus je hebt vaak een bid manager of een tender manager die meer gericht is op het proces. Je hebt tekstschrijvers of MV-schrijvers die heel erg gericht zijn op hele goede, overtuigende teksten te schrijven. Je hebt calculatoren die weer de
prijsarchitecten. Maar je hebt ook nog de mensen die de inhoudelijke oplossing even moeten uitvlooien.
Exact. En juristen die weer naar de voorwaarden kijken. Dus wij mensen hebben ook eigenlijk al die taken onderverdeeld. En het is ook gemakkelijker vanuit een technologisch oogpunt om agents te trainen in specialistische taken. En wat je gaat krijgen is dat je dus meerdere agents gaat inzetten. Je krijgt als het ware een virtueel bidteam of tenderteam. Maar die agents gaan ook met elkaar communiceren, zoals mensen dat doen.
Mijn god. Oké, ja.
Ja, een beetje zoals je kan met elkaar een bandje beginnen, maar je kan ook producer worden en een boyband starten. Die huur je gewoon in en rol voor rol wordt het steeds meer robotjes. Eerst begin je dan met de drummer en daarna de bassist.
Dat doet me meer een beetje denken aan dat ABBA-concert in Londen met die...
met die hologrammen.
Met die hologrammen.
Nou ja, ja. Is dat een beetje het idee? Moet je het zo zien dat je eigenlijk meer boven de partijen gaat staan en regisseert eigenlijk, je team aansstuurt van steeds meer robotjes?
Ja, ik denk dat de mensen vooral een creatieve rol krijgen, strategische rol en een orchestratierol. En dat en het deel van het bidteam gaat bestaan uit die agents. Dus je krijgt meer een samensmelting tussen agent en mens eigenlijk. Ja. In de beantwoording van tenders.
Ja. Ja. Dat maakt het inschrijven wel veel efficiënter, toch? Als je al die taken kan uitbesteden. Dus het is dan misschien niet per se slecht nieuws voor degene met strategisch inzicht, maar misschien wel een beetje slecht nieuws voor degene die de calculaties zou moeten uitvoeren.
Ja, ik denk dat sowieso als we kijken naar in onze maatschappij, momenteel bestaat 79% uit hard skills. Dat gaat langzamerhand naar beneden. Dus we gaan ons als mensen meer richten op soft skills. Mm. En wellicht dat daardoor dus ook het hele aanbestedingsproces wat meer gaat veranderen. Je ziet het in de bouwwereld al dat je bouwteam overeenkomsten hebt, een bouwteam aanbestedingen, waar je samen met de opdrachtgever naar een oplossing gaat werken. Je ziet dialoogfases, hè, dus dat je gesprekken hebt gedurende het aanbestedingsproces. En misschien gaan we er wel naartoe dat je sessies gaat hebben waarbij je moet uitleggen hoe je huidige klanten bepaalde oplossing hebt geboden en wat de ervaringen zijn. En dus dat, waarbij het natuurlijk wel de kunst is dat vanuit de opdrachtgever een objectieve beoordeling moet plaatsvinden.
Ja.
Uiteindelijk kopen mensen wel van mensen.
Ja, daar moeten we misschien zo ook nog even over hebben. Hoe objectiveer je dan die beoordeling? En nog even terug, hè, dat is denk ik wel een belangrijke wat jij zegt. De hard skills gaan minder belangrijk worden. Het gaat straks om soft skills. Dan moet ik even denken aan Edwin Flems die in de vorige aflevering hier zat. En die zei, we gaan naar een personality-economie. Misschien zit dat een beetje in elkaars verlengen, dat weet ik niet. Maar wat voor soft skills zie jij dan binnen aanbestedingsland? Hè, wat moet zo'n calculator of zo'n solution architect die de oplossing bedenkt dan zometeen wel kunnen in plaats van heel veel inhoudelijke kennis hebben?
Ja, ik denk dat het meer zit in het bedenken. Mm-hmm. En het sturing geven aan. maar dat je het niet allemaal zelf hoeft uit te pluizen, uit te zoeken, te berekenen.
Ja, je moet dus die agent aansturen.
Exact. Ja.
Ja, je moet je eigen agent kunnen. Iedereen wordt leidinggevende van zijn eigen minion. Zoiets.
Nou, ik zit daarover te denken, over die hard skills en die soft skills. Maar het viel me op, bijvoorbeeld het eerste vak wat eraan ging, bij wijze van spreken, was die van illustrator. Wat ik toch een redelijk softe skill vind, in ieder geval. Het artistieke. Ja. Nee, maar dat is toch een creatieve kant. Ik had niet meteen verwacht dat zo'n zo hard zou gaan. En ik zou me kunnen voorstellen dat juist hard skills gewaardeerd gaan worden. Alleen dan fysieke hard skills. Ik denk dat je kan met AI muziek laten maken. Dat klinkt nu nog nergens naar. Maar dat gaat natuurlijk vrij snel beter worden. Maar het daadwerkelijk straks een piano stuk kunnen spelen. Dat wordt pas echt madness. Dat mensen denken, wow, iemand kan echt iets. Dus meer het fysieke. Net zoals, ik zie niet zo snel voor me dat vervangen wordt door robots. Want ik denk dat mensen dat graag zien. Dat mensen nog relevant zijn en dingen kunnen die heel goed zijn. Dus dat zou je als een hard skill kunnen zien, maar dan vooral fysieke. En dat de dingen die te maken hebben met alles wat met interactie met een scherm te maken heeft eigenlijk, dat vooral onderhevig is aan erosie door AI. Dat je daar steeds minder in zou kunnen doen en steeds meer kan je minions kan aansturen.
Ja.
Ja. Ja, ik deel je mening wel. Ik denk dat het met name kenniswerkers zijn die... Die je nou verandering te gaan doormaken de komende tijd. Ja.
Ja.
Okay.
Ja, en dus ook alle bureaus die natuurlijk om aanbestedings of aan inschrijvende partijen heen cirkelen, die nu het bidmanagement overnemen, die doen denk ik heel veel werk wat jij, zoals ik jou begrijp, straks toeschrijft aan die agents, of niet?
Juist. Ja,
ja, oké. Okay. Nou, dat scheelt in ieder geval een hoop kosten. En wat ik ervan begrijp is dat het aantal aanbestedingen dat in de markt wordt gezet ook toeneemt, toch? Dus wat dat betreft zou ik als techneut ook nog niet zo bang zijn dat ik ineens overbodig word. Maar meer dat ik misschien ook eens een keer op vrijdagmiddag om 6 uur gewoon mijn laptop dicht kan doen. Dat idee. Of
nou, klopt. En ik denk als je naar het huidige proces kijkt en nog steeds dat heel veel tenderteams en bidteams... heel veel handmatig werk verrichten. Die zijn veel aan het knippen en plakken in diverse Excel-sheets.
Ja.
Ze spenderen een halve dag of tot bijna een dag per week per persoon naar het terugvinden van wat ze zelf hebben gelezen of terugvinden van wat er eerder is geschreven door hunzelf.
Ja, is dat echt een halve dag? Hebben jullie dat uitgezocht?
Ja, het zijn korte momenten steeds. Steeds 10 minuten, dan even die collega bellen van waar hebben we ook alweer dat stuk geschreven over een bepaald onderwerp. Mm.
Ja, dat telt
als je
dat
allemaal bij elkaar optelt, dan kom je al gauw tot een halve dag bij de reguliere omvang van tenders.
Dat is een hoop geld.
Ik zit een beetje na te denken over dat het bij mij toch nog steeds ergens op een bepaalde manier inefficiënt aanvoelt.
Wat?
Nou, het proces van aanbesteden. Want je bent natuurlijk als opdrachtgever ben je mega veel documenten aan het maken. Zoveel dat er robots opgezet moeten worden om het allemaal te interpreteren. Om tijd te besparen aan de andere kant van de inschrijver. Zou je niet gewoon uiteindelijk ergens misschien AI als een soort van middleman neer kunnen zetten? Dat de inschrijver eigenlijk gewoon zegt, yo, ik wil gewoon even een flat hebben. En zoveel appartementen, weet ik veel, probeer dit rendement te behalen. En dat eigenlijk gewoon de AI dan vervolgens gaat zeggen van, oké, prima, ik maak er voor jou wel een aanbesteding van. Die zet ik uit onder alle... Nou ja, minions die zouden we willen inschrijven, die begrijpen elkaar wel. En dan mogen de bedrijven achter iedere minion zeggen van... nou, dit is ongeveer wat we willen doen. We willen het wel doen. Maar wat ik meer bedoel is dat het moet over zoveel schakels. Dus eerst maak je het ingewikkeld. Er komt gigantisch veel documentatie weer. Daar moet al die documentatie geïnterpreteerd worden. Nou, bij al die stappen moet je heel veel AI zetten. Terwijl je misschien zou kunnen zeggen... als we nou gewoon heel die documentatiestap eruit halen... En eigenlijk de AI laten uitvogelen wat de beste leverancier is voor een klus.
Misschien moeten we nog een keer een jurist uitnodigen in deze show, Thijs. En eens horen wat die daarover te zeggen heeft.
Leuk. Oké. Okay. Ja, maar dat gaan we doen. Dat zou wel echt een leuk idee.
Het is wel echt een andere afslag die je dan neemt. Van, hè, klopt het hele aanbestedingsproces wel? Denk ik, ja, daar kun je aflevering op zich over maken. Mm-hmm. Van wat er allemaal mis mee is en wat aan de inkoopkant anders zou moeten. Maar goed, daar hebben jullie in hoeverre faciliteren jullie ook de inkoopkant of adviseren jullie hen of hoe kijk je er überhaupt naar?
Ja, die oversteek hebben we nog niet gemaakt, maar ik denk dat we daar heel veel waarde kunnen toevoegen. Zij werken ook met meerdere mensen aan de opdrachtgeverskant om documenten op te stellen. En daar sluipen gewoon tegenstrijdigheden in of zaken die niet met elkaar die inconsistent zijn.
Ja.
je zou die dus vooraf voor publicatie al kunnen scannen en de tegenstrijdigheden kunnen detecteren en die op te lossen. Dat scheelt een hele hoop in die vragenrondes.
Ja.
Want ook de opdrachtgevers staan onder druk om binnen een bepaalde periode antwoord te geven op al die vragen die gesteld worden.
Hmm. Hey, en jij zei net al iets over die beoordelen van aanbestedingen. Want als het goed is, gaat de kwaliteit van inschrijvingen omhoog als je AI slim voor je laat werken, als ik het goed begrijp. En ook de efficiëntie waarmee je die inschrijving dan doet. Hoe gaat zo'n aanbestedende dienst dan vervolgens dat het een beetje objectief beoordelen? Want mijn stokpaardje is natuurlijk altijd het brein en alle denkfouten die we maken onbewust. Dat doen die beoordelaars ook, toch?
Klopt, ja. Ja.
Dus hoe zouden die, of gebruiken die het al, weet jij dat? Gebruiken die al de kunstmatige intelligentie om hun beoordeling een beetje te objectiveren?
Ja, dat begint te komen. Er zijn softwarebedrijven die op die opdrachtgevers kan duiken van het aanbesteden. Ik heb niet een heel goed beeld hoe ver dat is en welke mate dat wordt gebruikt. Ik heb het idee dat we op dit moment nog heel veel handmatig doen. En dat,
ja, gewoon echt de mensen die met een uitgeprinte setje papieren en een marker gaan zitten. En
exact. En dat dan vanuit de 6 beoordelaars op 1 hoop gooien en dan kijken wat.
Ja, psychologisch gezien kun je daar wel wat van vinden natuurlijk.
Exact.
Ja, oké, daar gaan natuurlijk superveel biases en kleuring en oordelen en aannames. Ja. En nou ja, oké, dat is een ander spoor. Hey, misschien toch even naar dat schrijven, want daar is iedereen natuurlijk nu mee aan het spelen. En iedereen pakt meteen ChatGPT. Nou ja, iedereen. Dat is trouwens niet waar, maar goed, in mijn bubbel wel op dit moment. ChatGPT erbij als er een tekst moet komen. Dus aanbestedingsteksten schrijven gaat gruwelijk veel tijd in zitten. Waar staan we nu? Hoe kunnen we AI daar al bij gebruiken? Dus ook in de gesloten modellen zoals die van jullie. Hè? Niet dat je alles even door open source haalt.
Juist, ja. Wat er nu heel veel gebeurt is dat inderdaad ChatGPT wordt gebruikt. Echter is dat niet beveiligd. Dus als medewerkers geen alternatief aangeboden krijgen, dan wijken ze daar toch naar uit. Ik zie het meer als een pot snoep op tafel zetten bij kinderen en dan de kamer uitlopen. Ja, dat gaat ook mis. dus dan kan er wel beleid zijn van er mag geen ChatGPT worden gebruikt voor gevoelige data.
Zulk leuk speelgoed.
Ja, maar dat gaat sowieso gebeuren. Dus er moet een alternatief worden geboden. Dus je ziet wel dat steeds meer bedrijven aan het kijken zijn hoe kunnen we AI gaan inzetten om dit efficiënter te maken op een beveiligde manier. Mm. En wat denk ik belangrijk is dat je het ook domeinspecifiek kunt gaan inzetten. Want wat je ziet dat de grote techbedrijven te alle tijden doen, is de generieke kantoormedewerker ondersteunen.
Ja, maar goed, als je op de klantenservice van een van de postorderbedrijven, hoe heet ze nou, de Weekamp werkt, dan heb je ander soort teksten nodig dan als je bij een techbedrijf werkt.
Dat klopt, ja. Dat klopt. Ja.
Met domeinspecifiek maken, hoe ziet dat er dan uit?
Nou, hoe wij het bijvoorbeeld inrichten is dat je een schrijfinstructie kunt geven. Wij hebben dan eigen modellen die de schrijfinstructie interpreteren. Mm-hmm. En wij kijken welke passages in al die opdrachtgeversdocumenten zijn nu relevant.
Mm-hmm.
Die lepelen we op en dan kun je zeggen, nou, ik wil dit stukje tekst meegeven als context en die. En dan gaan we naar de volgende stap. Dan kun je zeggen, nou, ik ga zelf nog even met een krachtige zoekmachine in al die 1000 documenten of 20 documenten, wat het ook zijn. Mm-hmm. Even zoeken van, ja, ik geef ook even de doelstelling mee. En dit, dus wij laten de mens heel erg in de driving seat. Nou, de vervolgstap is dat wij in oude voorstellen gaan kijken. Die
waar je 8 of 10 mee hebt gescoord,
exact,
neem ik aan.
Ja. Exact, en die recent zijn. Hè? Dus ja. Recent moet ook ter boventoon voeren. Dus daar doen we dan suggesties in. Dan kun je zeggen, nou, ik wil dit stukje tekst al meegeven, dit stukje tekst. En ik ga ook zelf even kijken, dit klantsegment, dat we inderdaad goed of zeer goed hebben gescoord op circulariteit of op duurzaamheid. Mm. Ah, dit stukje tekst wil ik ook meegeven. Dus je bepaalt zelf de context.
Ja.
En vervolgens geef je nog een schrijfinstructie. Ik wil een informele schrijfstijl, beknopt.
Ja, met leuke tussenkopjes, et cetera.
Ja, ja, en dan wordt er dus een tekst gegenereerd. En daarover kun je dan itereren qua stijl. Van, ik wil het bij nader inzien toch iets formeler. Of ik selecteer een onderdeel van maak dit korter. Pas Chialdini toe, principes.
Heerlijk. Toch? Ik denk heerlijk.
Ook vrij toegankelijk. Is het iets wat je in een uurtje onder de knie hebt? Of moet je daarvoor op training? Voordat je als inschrijver zoiets in de vingers hebt?
Ja, dit is hoe wij het dan hebben opgezet. Mm-hmm. Dus we tappen in echt op alle content van die aanbesteding. En alle content wat je eerder hebt geschreven. En we maken een dusdanige flow dat je eigenlijk niet hoeft te leren prompten. Dus je bent eigenlijk alleen maar bezig met wat wil ik geschreven hebben. Wat geef ik mee als context? En dat kunnen bijvoorbeeld ook gespreksverslagen zijn van de betrekkende salespersoon voordat de tender op de markt
van het hele pre-sales traject.
Of een beleidsstuk uit, van het internet. Ja, dus je bepaalt zelf wat je als context mee gaat geven. En vervolgens laat je die teksten genereren. En dan kom je tot een vrij goede eerste conceptversie.
Ja, dat kan ik me voorstellen. Daar zit echt een hoop aan man. Als je weet hoeveel tijd ze inderdaad... Ja, ik zit natuurlijk wel eens aan die schrijverskant. Dus je moet mijn ego toch even wat frustratie kwijt, geloof ik. Ja, maar hoeveel tijd dat kost om alles te analyseren. En ik vind het wel interessant wat je zegt. Dat je dus ook externe bronnen erbij kan halen om mee te analyseren. Dus je noemde een jaarverslag en dat soort dingen.
Gespreksverslagen.
Geef je dan gewoon een URL of upload je dat document en zeg je, kijk even of hier wat boeiends in staat, of moet je dat nog wel zelf doen?
Ja, nu zetten we zelf die gespreksverslagen erbij bijvoorbeeld.
Ja, logisch.
Ik denk dat wij er ook naartoe gaan dat je een soort van internet library hebt.
Ja. Of een koppeling met CRM of zo. Dat je zegt, ga naar dit account en ga naar alle notities die de accountmanager de afgelopen 12 maanden daar gemaakt heeft, weet ik het.
Of de audio uploaden van het gesprek dat je hebt gehad.
Mm.
Ja.
Oké. Ja, want dat vind ik wel een interessante altijd. Dat je niet alleen analyseert wat er staat in al die documenten. Dat is natuurlijk super handig als je met AI kunt analyseren in de documenten die een aanbestedende dienst over de heg gooit. En daarnaast wil je ook analyseren wat er niet staat om hoe zeg je dat? Je probleemanalyse misschien nog wat te verrijken. Van wat speelt er nou echt bij die tent? Waar zijn ze mee bezig? Dat geven ze niet altijd weg. Dat zou je dan oplossen, als ik jou goed begrijp, met die aanvullende documentatie die je kunt meegeven.
Dan kun je net iets bredere context meegeven.
Ja.
Het is altijd wel de vraag of dat ook zo gedragen wordt door de beoordelingscommissie en of die ook achter die documenten staan, of dat ze doelbewust natuurlijk iets hebben opgeschreven. Maar dat blijft altijd gissen natuurlijk.
Ja, en daar blijft dus ook nog wel wat jij noemde, die driver's seat. Denk ik, er zit nog wel iets van een driver's seat voor de schrijver of whoever die documenten maakt om te beoordelen, is dit relevant of gaan we nu de beoordelaars irriteren dat we van alles aan de haren erbij slepen?
Klopt. Ja. Dus dat is een menselijke inschatting nog, hoe je daarmee om wil gaan.
Ja, nog zeg je.
Ja, want we gaan naar die agents toe.
Oh ja, de agent. Ja.
Ja, dus want vaak bepalend uiteindelijk voor je succes is toch ook hoe goed kun je tussen de regels doorlezen, hè? Dat is denk ik dan de rol die nog in ieder geval voorlopig even, denk ik, overblijft voor ons eenvoudige mensen.
Zeker, wij bieden ook gewoon een leeshulp voor mensen. Wij zeggen ook, lees alsjeblieft minimaal 1 keer wel de documenten.
Ja, dat, ik vind het wel wat hoor. Ja, ik zie het wel. Ik wil ook graag een licentie.
Ik merk dat de hele tijd het zinnetje kind kan de was doen door mijn hoofd gaat. Maar er is niks moeilijkers dan je kind de was laten doen. Maar goed, dat is even terzijde. Ik weet niet of je wel eens geprobeerd hebt. Maar mijn kinderen doen nooit de was.
Een praktischere reden, er zijn geen kinderen. Maar anders zou ik het wel proberen, denk ik, om ze de was te laten doen.
Ja, hè, misschien moeten we op zoek gaan naar psychologische principes om je kind de was te kunnen laten doen.
Nou ja, als we het over psychologische principes hebben, laten we dan even de Psycho Corner induiken. Ik wil altijd elke aflevering even een stokpaardje bereiden over hoe psychologie onze mindset en onze mindfucks misschien ook in sales oplevert. En ik zat te denken, hè, al die discussies bijvoorbeeld over het klimaat. Hè, dan zeggen ze, ja, je moet een verwarming een graadje lager zetten, want daardoor hebben we over 20 jaar ook nog droge voeten. Of waarom koop je? Ja, je moet nu niet die nieuwe jas kopen, je moet het op een spaarrekening zetten, want je pensioen, want later. Maar we zijn gewoon niet zo gewired. Dus we zijn heel erg gefocust op het hier en nu. En psychologisch gezien noemen ze dat temporal discounting. Dus die neiging om voor beloningen in het hier en nu te gaan. De instant gratification. En ja, dat wat er dan in de toekomst eventueel nog aan de horizon ligt, vinden we niet zo heel boeiend. Of in ieder geval minder boeiend. En dus los van sparen voor je pensioen, wat ik tegenwoordig wel braaf doe, maar waar ik ook veel te laat mee begonnen ben, moest ik hier ook denken aan AI. En een vraag die ik dus aan Fedor heb. Dus klopt mijn beeld dat bedrijven misschien ook een beetje aan die temporal discounting aan het doen zijn als het aankomt op AI? Dus dat ze heel erg in het hier en nu aan het rennen zijn en denken, oh, is aanbesteding, we moeten nu hier gewoon mee aan de slag. Dat we nog een beetje op de oude manier door blijven gaan en niet genoeg overzien welke beloning er in het verschiet ligt als we nu even moeite gaan doen om hier echt goed op de trein te springen? Lange vraag.
Ja, ik begrijp je vraag. Er is op zich, sinds 30 november, hè, dat ChatGPT uitkwam, is de interesse in het toepassen van AI enorm gestegen, merken wij. Daarvoor, als ik aan de deuren klopte, dan was het meer van, nou, we hebben ons proces prima in orde.
Waar van die tech-nerds aankloppen, nou, laat maar.
Wij moeten toch echt zelf de documenten lezen. En ondertussen zijn ze dus veel aan het knippen en plakken en ja, best wel wat handmatige stappen aan het verrichten.
Ja.
Dat is wel dat inzicht is er wel nu in de markt. Van, we moeten hier toch iets mee gaan doen om te zorgen dat we niet achterblijven. Echter, de stap om echt nu actie te nemen, dat blijft soms nog uit.
Precies, want daar zit eigenlijk net als bij het klimaat. Ik denk, we weten allemaal wel dat het echt wel een beetje urgent begint te worden. Nou ja, hangt er een beetje vanaf aan wie het vraagt. Als je naar Trump-aanhanger bent, denk je, nou, valt wel mee. Maar goed, veel mensen vinden dat er toch wel wat moet gebeuren, maar we doen het niet.
Nee.
Dan gaan we toch weer in het vliegtuig zitten. Denk ik, ja, maar ik moet wel op vakantie. Ik heb het zo zwaar.
En dat is zonde, want met de AI heb je niet de remmende voorsprong. Dus hoe sneller je daarmee begint en hoe sneller je het organisatie en domein specifiek kunt aanleren, hoe je met teksten om wil gaan, en des te sneller je daar voordelen van hebt.
Mm-hmm.
Ten opzichte van concurrenten.
Ja.
Er is geen reden waarom je hier niet nu mee zou beginnen, want je bent altijd efficiënter en beter bezig.
Exact. Ja, want wat is de beloning in het hier en nu als we daar blijkbaar zo op gefocust zijn? Misschien moeten we die nog even expliciet maken. What's in it for us? Als we er nu, hè, wat levert het nu direct al op?
Alleen al enorme tijdsbesparing.
Ja. Ja.
Als je dat al als uitgangspunt neemt, dan dan volgt kwaliteitsverhoging of faalkostenreductie of andere bijkomende voordelen die
vaak wordt verandering ingezet als iets pijn doet. Dus als je een keertje gewoon verliest.
Ja.
Omdat je gewoon minder was dan die andere partij die het AI gebruikt. Ja, precies. Dan ben je denk ik heel snel om. En dat is natuurlijk met klimaatverandering veel lastiger. Want dan denk je alleen maar, oh, lekker warm is het vandaag.
Ja, totdat je ineens echt onder water staat.
Ja, precies. Ja. Maar dat gebeurt natuurlijk niet zo snel dat de dijken echt doorbreken. Dan zal het ook wel wat meer gaan leven. Ja, je moet gewoon pijn hebben voordat je verandering.
En in hoeverre merk je nog dat ook we moeten weer een IT-traject gaan starten. Is dat nog een drempel? Van, oh jee, dan moeten we weer een heel platform en we hebben al applicaties en moeilijk. En speelt dat een rol? Of?
Ja, dat klopt. Dat zie ik ook terugkomen. Dus mensen zijn een beetje moe van, oh, weer een nieuw systeem wat we moeten gaan leren. Dat merk je wel.
Ja.
Overigens, dat aan elkaar knopen is heel, heel eenvoudig en dat gebeurt parallel. Maar mensen zijn wel een beetje moe van, Ze zitten niet te wachten op weer een uitrol van een nieuw systeem. Of,
Nee, dus daar moeten we met z'n allen in het kader van de temporal discounting als conclusie van mijn Psycho Corner toch even overheen gaan kijken.
Om maar zoals als mensen op een gegeven moment zien van, oh ja, dit gaat me echt helpen, dan is die acceptatie er volledig. Maar als je even wat minder betrokken bent bij het initiële proces, dan kan er wat weerstand zijn tegen verandering.
Ja.
Nou, we blijven mensen. Hè? Dus in dit geval zie je toch wel dat de adaptatie meer afhangt van hoe snel de mens zijn hoofd eromheen kan krijgen dan dat de technologie er is.
Exact. Ja.
Ja. Ja, het is wel goed om je bewust van te zijn. Zouden dan mijn stichtelijke woorden zijn. Ja,
goed.
Dus.
Nou, dan gaan we door naar mijn ontzettende toeltje. We hadden het toch over dino's. Ik heb hier nog een dino.
Oh jee.
Adobe. Dat bekennen we van Adobe, ja.
Dat is, zelfs toen ik op de middelbare school zat, was dat al een ding.
Ja, zeker. Wij kennen het allemaal van Photoshop. Of van Illustrator, of Premiere, misschien After Effects. Ik ben dus ook echt van kinds af aan opgegroeid met Photoshop. Maar ik vroeg me steeds vaker af waarom ik nou eigenlijk iedere maand die 60 euro aftikte om al die tools te gebruiken. Eigenlijk net voordat ik wilde gaan opzeggen, kwam Adobe eigenlijk met dat AI-zaken om de hoek gezet. En hard ook. Dus ze hebben een hele goede image generator en ze hebben natuurlijk Photoshop als bonus. Dus er zit een hele interface omheen waarbij je dus kan zeggen, nou, ik heb hier een foto. Ik wil hem eigenlijk gewoon wat groter hebben. Plak er even links en rechts een stuk aan. Bedenk het maar. En dat gaat supergoed. En dat is wel een voordeel ten opzichte van de image generators die we nu gebruiken. Of DALL-E of Stable Diffusion of Midjourney is. Dus dat was wel aardig. En ook echt wel nuttig. Maar bij Illustrator wordt het pas echt interessant. Want ik maak heel vaak kleine elementjes in vector. En wat ik miste aan die image generators was dat je vectoren kan maken. Hetzelfde als foto's. Trouwens, foto's waarvan we denk ik over 1 jaar ook zeggen... oh, dit is zo 2023, deze generator. En je ziet het er toch altijd een beetje aan af. Hè?
Hey, even vectoren, hè?
Ja, sorry.
Wat zijn dat?
Nou ja, kleine afbeeldingen die je eigenlijk als een lijntekening zou kunnen zien.
Een lijntekening?
Ja, dus lijntekening
ja,
en tekening in lijnen.
Oh, echt letterlijk. Ja. Okay, ja.
Ja. Dus een icoon bijvoorbeeld, of een logo. Okay. Hè, dat is vaak iets heel anders dan een foto. Nou, met de Midjourney maak je foto's of nepfoto's. Maar een logo kun je wel proberen te maken. Maar dat ziet er uiteindelijk altijd nog een beetje uit als een foto. In ieder geval, het is heel anders dan dat je in Illustrator echt een stukje drukwerk zou kunnen maken. En dat kan Illustrator dus wel. Dus dan kun je echt zeggen, van ik wil graag een icoon hebben of ik wil graag een logo maken. Dan wordt het ook echt een logo en niet een foto wat doet alsof het een logo is. Dus drukklare bestanden, ook met AI genereren, dat is wel echt heel erg cool. Het is nog niet op een topniveau, maar het is goed om te weten dat het bestaat en dat het ook heel snel beter aan het worden is. Dus dat je eigenlijk echt illustraties kan maken, iconen kan maken, logo's kan maken die echt klaar zijn voor drukwerk, is voor mij best wel revolutionair. Maar ik begrijp dat niet bij iedereen speelt.
Wij zitten gewoon, we kijken natuurlijk vanuit een ander vakgebied.
Ja, ja.
Ik ben nog wel benieuwd, wat kun je hiermee voor offertes? Zou je mensen die offertes maken dit ook op de een of andere manier aanraden? Wat is de use case?
Ja, zeker. Ik lardeer offertes vaak met illustraties. En die zien er gewoon scherper uit. En het is net anders dan dat je weer zo'n beetje neppige foto gebruikt vanuit AI. Dat voelt niet lekker aan. Ik gebruikte daar tot nu toe libraries voor. Zoals Streamline die ik eerder heb getipt. Die hebben gewoon een paar duizend illustraties die je redelijk goed kan gebruiken. Ja. Maar nu kun je ze echt omschrijven. Hè? De tool heet ook Text to Vector. Dus tekst naar de illustratie. En dat verbreedt eigenlijk je mogelijkheden voor het maken van afbeeldingen.
Hey, dus die wilde ik graag tippen. Nog steeds 60 euro per maand? Of,
ja hoor. Nee, ja, dan heb je wel dus het hele rattenplan van Adobe.
Dat is wel heftig.
Dat is wel heftig. Dan, dan kun je alles installeren van Adobe wat je wil. Je kan ook alleen Photoshop doen. Dat is wat goedkoper. Misschien ook alleen Illustrator. Ik weet het niet precies. Ik gebruik gewoon die Creative Cloud. Dat abonnement wat denk ik alle vormgevers hebben. En waar ze een beetje aan vastzitten. Maar er zit weer wat meer waarde in. Ja. Omdat ze met AI niet stil hebben gezeten.
Ik ga gewoon binnenkort mijn vormgever eens vragen. Gebruik je
Text to Vector?
Ja, Text to Vector. En dan zegt hij... heeft ook weer een keer ergens wat gelezen.
Die luistert ook door de podcast.
Ja,
zeker.
Precies.
Nee, precies. Je moet het echt wel zien dat als je een jaar geleden een image generator erbij pakt, toen ik de onderzeeër ging maken vorige keer, zover is het nu ongeveer met Text to Vector. Dus wat dat betreft moet het een beetje bescheiden blijven, maar de ontwikkeling is echt wel, echt wel leuk.
Misschien moeten we het er in januari nog een keer over hebben en dan zijn ze, dan heb je alweer een heel ander verhaal.
Ja, nou gaan we doen.
Okay, leuk.
Nou, dit was hem, hè? Deel 3. Van het drieluik over AI en sales. We zeggen drieluik. Zullen we er nog een vierluik van maken met een jurist? Wat denk je?
Ik denk het wel.
Is wel tof, hè?
Ik wil wel iemand van de jurist. Of van de inkoopkant.
Ja.
Ja.
Ben of ken jij een jurist?
Of ben je inkoper?
Ja, precies. Dan zijn we super benieuwd. We gaan even op zoek naar een gast om dat onderwerp uit te diepen. Want we zeggen wel steeds van ja, je moet dingen privé doorsturen naar OpenAI. OpenAI zegt, ja, dat kun je prima doen. We slaan toch niks op en zo. Dus hoe zit dat nou echt? Dat lijkt me leuk om uit te zoeken. Maar er zijn natuurlijk veel meer juridische haken en ogen aan het hele AI-verhaal. Dus leuk om, denk ik, uit te diepen. Dus het drieluik wordt bij deze een vierluik.
Wel ja.
Ja, joh. Oké. Okay. Hey, werk je mee aan aanbestedingen? Ben je benieuwd hoe dat slimmer en efficiënter kan? Neem even contact op met Fedor. Voor een demo via LinkedIn of kijk op brainial.com, toch?
Ja.
Top. Als je de podcast leuk vond, abonneer je op je favoriete podcastplatform. Geef ons sterretjes en duimpjes. Like en subscribe. Wil je het meteen weten wanneer er een nieuwe aflevering is? Meld je aan voor de alert op offertepodcast.nl, waar je ook de show notes vindt. Dit was de Offerte Podcast. We zijn Thijs Leijders van Offri, offerte software waarmee je in een paar minuten een winnende offerte bij elkaar klikt. En Saskia Kerkhoff van Winnende Offerte Schrijven. Tot de volgende!